Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u allen heel hartelijk welkom. Ook de gasten en luisteraars thuis, via de kerktelefoon of internet. Nog een keer van harte welkom in deze dienst. Ik heb enkele mededelingen voor u. Binnengekomen met gezinsattestatie van de gereformeerde kerk te Rotterdam-Zuidstad, sectie Delfshaven, Michiel van der Molen en Josien Oosterhof met hun drie gedoopte dochters, Lottie, Romee en Vere. En ze zijn gewoon in de Eksterstraat 3, Noord 4. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Robert van Dijk en zuster Janneke van Ommen, beleidend lid van de gereformeerde kerk van Nijmegen, van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen te vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 september aanstaande om 19:30, 19:30 in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Jan de Haan van Arnhem. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarendal. En deze dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag iedereen, van harte welkom nogmaals in deze dienst en fijn om jullie weer te zien na een periode van vakantie. En we hopen dat we met elkaar een mooie dienst mogen hebben op deze Living Statues zondag. Dat is ook een beeld, een Living Statues beeld van onze gemeente. Er zullen straks wat foto's van geshowt worden op de schermen. En dat beeld wat een aantal mensen van onze gemeente dus hebben uitgebeeld, dat is naar aanleiding van een tekst uit 1 Korinthe 13 en die tekst die zal ook deze middag centraal staan. Ik zal er straks iets meer over vertellen. Voordat we met de dienst gaan beginnen, wil ik u eerst graag iets mededelen en ik wil u gaan vragen om daarbij te gaan staan. Afgelopen zaterdag is broeder Isaac Stibbe overleden. En hij mocht thuiskomen bij de Vader in de hemel en voor hem is het geloof overgegaan in aanschouwen. En hij mocht de zeer gezegende leeftijd bereiken van 91 jaar. Broeder Stibbe was Jood, of is Jood, en hij heeft in de Tweede Wereldoorlog heel veel verschrikkingen moeten doorstaan. Hij overleefde 13 concentratiekampen. In zijn laatste wilsbeschikking heeft hij aangegeven dat hij heel sober begraven wil worden, zonder toespraken en zonder dienst. En hij vertelde mij dat hij dat niet wilde, omdat ook al zijn geliefden geen begrafenis hebben gehad. In het gebed straks zullen we God danken dat we hem als gemeente een thuis mochten bieden. En we zullen danken voor alles wat God in hem aan ons heeft gegeven. En we zullen ook bidden voor zijn zoon en voor allen die hem nu zo erg missen. En ik wil bij zijn overlijden graag de volgende woorden ook lezen. Die passen daar mooi bij. Nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in oog. Nu is ons kennen nog beperkt, maar straks zullen we volledig kennen zoals we zelf gekend zijn. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En voor broeder Stibbe is het geloof nu overgegaan in aanschouwen en hij gelooft niet meer en hij hoopt niet meer, maar voor hem is er alleen nog maar liefde. Straks in het kerkblaadje dan zullen we nog weer een in memoriam schrijven en dan zullen we ook iets weer vertellen over zijn leven, want het was echt een hele bijzondere man. Je ziet een prachtige foto van hem. Hij heeft best een moeilijke week gehad de laatste week. Maar we zijn blij dat hij verlost is van dit aardse bestaan. We gaan nu ons hart richten op God en dat doen we door met elkaar een lied te zingen. En dan zingen we met elkaar, ik zoek even de tekst erbij. Dan zie ik de sterren aan de hemel staan en daarna zingen we het lied O Kerk, sta op.
Oh,
Uit dat we in alles afhankelijk zijn van God, en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen, en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier deze middag in de kerk mogen zijn. Wat fijn dat we weer met zoveel mensen hier mogen zijn. En dank u wel voor iedereen die hier is in de kerk. Dank u wel, Vader, dat we van u deze prachtige dag weer mogen krijgen, deze zondag. We mogen heel veel werk doen in de week en we mogen druk zijn en onze talenten en gaven gebruiken. Maar u geeft deze dag aan ons als een vrije dag en als een dag waarop we ook mogen luisteren naar u en waarop we ons hart mogen richten op u. Dank u wel, Vader, dat u onze God bent en dat u steeds weer naar ons toe komt, dat u aan ons laat zien wie u bent en dat u voor ons zorgt, dat u deze wereld in uw hand hebt. Vader, we danken u dat we bij u mogen komen zoals we zijn. Er zijn heel veel verschillende mensen in de kerk en er zijn ook weer mensen hier in de kerk die u misschien niet zo goed kennen of die misschien wel op zoek zijn naar u of nadenken over geloven of spiritualiteit of religie. Vader, en zoals we zijn, zo mogen we bij u komen. En u bent zeer geïnteresseerd in ons. U waardeert ons, u houdt van ons. En u nodigt ons ook in deze dienst weer uit. Kom maar bij mij. En luister naar mij. Ik heb mooie dingen te vertellen. Dank u wel daarvoor, Vader, dat u die Bijbel aan ons geeft en daar zoveel prachtige dingen in vertelt. Vader, wil u danken ook dat u graag met ons leven aan het werk gaat. U wilt ons uw liefde geven en door uw liefde wilt u ons veranderen. U geeft liefde, zodat wij ook liefdevol worden. En u geeft vergeving, zodat wij ook elkaar gaan vergeven en leren hoe belangrijk vergeving is. En zo wilt u deze wereld mooier maken. Door mensen te veranderen, wilt u deze wereld mooier maken. Maar het is feest in de stad, het is Living Statues vandaag. En heel veel mensen hebben genoten van die kunstvormen, dat mensen een beeld vormden. We danken u, Vader, dat we nu ook in deze dienst aandacht aan mogen besteden. Ook dat we mogen luisteren naar een tekst die ook mensen uit de gemeente hebben uitgebeeld in een beeld. Vader, wil u bidden ook voor iedereen die meeluistert via het internet of die meeluistert via de kerktelefoon. Dank u wel, Vader, dat we zo ook met heel veel mensen ons verbonden mogen weten in deze stad, maar ook op allerlei andere plekken in deze wereld. Vader, wil u vragen of u met uw Heilige Geest in ons wilt werken, want uit onszelf gaan we echt niet geloof. En uit onszelf kunnen we ook niet geloof. Maar u moet ons dat geloof geven. En u moet ons overweldigen met uw liefde. En dat is ook wat we verlangen voor deze middagdienst. Dat we weer geraakt worden door uw grootheid. Dat we weer iets leren ook over onszelf. Dat we weer geraakt worden door uw liefde. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor iedereen die hier is. Verhoor ons gebed en aanvaard ons te danken in Jezus' naam. Amen. Ik lees met jullie een heel bekend hoofdstuk uit de Bijbel en u mag meelezen als u een Bijbel bij zich hebt. 1 Korinthe 13, heel bekend. En er staat dit. Het is een bekend hoofdstuk, omdat het heel vaak wordt gelezen op een bruiloft. Het is ook heel vaak gebruikt bij begrafenissen. Trouwerij, het is echt een prachtig hoofdstuk over de liefde. Al sprak ik de talen van alle mensen, en die van de engelen zelfs, had ik de liefde niet, dan zou ik niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren, en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niets, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt de liefde. Alles gelooft de liefde. Alles hoopt de liefde. En in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen en klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort. En ons profeteren is beperkt. En wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik al het kindelijke achter mij gelaten. En nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. We gaan met elkaar zingen en dan zingen we met elkaar Psalm 17, vers 3 en vers 8. En dat doen we met de oude berijming, de tekst van de oude berijming, omdat het beter past bij, het is ongelooflijk, maar het past beter bij de preek. Kijk maar naar het tweede couplet wat we zingen. Ik wil met u nadenken deze middag over één vers uit 1 Korinthe 13. Ik zal nog eens met u lezen. Ik nodig u uit om mee te lezen. 1 Korinthe 13, vers 12. Staat dit, en nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in oog. En nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat is de tekst voor deze middag. En misschien is het leuk als we jullie even een foto laten zien van het beeld wat daarbij uitgebeeld is vandaag. Door de mensen van onze gemeente. Die hebben meegedaan met Living Statues. Vorig jaar hebben we ook meegedaan. We hebben zelfs de publieksprijs gewonnen met het beeld Kleurrijke Kerkgangers. Moet u maar even googlen, dan kunt u daar wel foto's van vinden. En dit jaar doen ze dus weer mee. En je ziet aan de ene kant twee mensen in donkere koperkleding, zeg maar. En die kijken in de spiegel. En aan de andere kant twee mensen in witte kleren. En die staan dan aan de andere kant van de spiegel. En dat is ook een beetje waar ik over zal preken. Maar wij staan aan de ene kant van de spiegel, maar er komt een moment dat we aan de andere kant van de spiegel zullen staan. Ben benieuwd of mensen een beetje konden begrijpen waar het over ging, zeg maar. Als u het niet begrijpt, dan ga ik het nu een beetje proberen uit te leggen. Maar dat zijn in ieder geval even de plaatjes van deze middag. Vorig jaar was het leuk dat het bij de kerk was. Dus het beeld was bij de kerk. En dat gaf heel veel aanspraak. We hebben erg geprobeerd om dit jaar het beeld weer hier op het plein te krijgen. Maar de overheid die wilde dat niet toestaan. Dus dat was een beetje balen. Want alleen maar professionals mochten op het Jansplein. Dat kan me ook wel een beetje voorstellen. Prachtig plein natuurlijk. En de amateurs die werden wat verder weggestopt in de hoekjes van de stad, zeg maar. Dus laten we even proberen dat plaatje voor ogen te houden. Hè? Dat je dus, wij staan nu zeg maar aan de ene kant van de spiegel. Dus probeer dat een beetje voor te stellen. Wij leven allemaal aan de ene kant van de spiegel. En we kijken in die spiegel. En als we in die spiegel kijken, dan zien we onszelf. Dat is de werkelijkheid. Maar er is ook een andere kant van de spiegel. Het leven zeg maar achter de spiegel. Het is niet het leven achter de klerenkast, maar het leven achter de spiegel. En daar wil ik ook met u over nadenken. Dus ik wil eerst eens even met u nadenken over het leven voor de spiegel. En daarna kort met u nadenken over het leven achter de spiegel. En de tekst die heeft daar twee woorden voor. Nu en straks. Heel simpel. Dus nu leven wij voor de spiegel. En we kijken in die spiegel en we zien onszelf. En straks leven we achter de spiegel. En ik zal dus nogmaals uitleggen wat nu onze situatie is. En wat straks onze situatie is. En ik gebruik daar gewoon heel simpel de woorden voor van de tekst. Dat is heel gemakkelijk. Ik volg gewoon de tekst. En dat probeer ik uit te leggen. En als u straks nog vragen hebt, dan weet u mij wat te vinden. En dan kunt u mij een jasje trekken. En dan kan ik misschien nog wat meer over vertellen. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat u nog vragen hebt. Hey, wat zegt de tekst? De tekst zegt eigenlijk vier dingen. Dat is niet zo heel moeilijk. De tekst zegt vier dingen. Er staat dit. Nu kijken wij in een wazige spiegel. Dat is het eerste. Het tweede is. Maar straks staan wij oog in oog. Dus nu kijken we in een wazige spiegel. Straks oog in oog. En dan staat er nog een keer. Nu is mijn kennen beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik gekend ben. Het zijn eigenlijk vier onderdelen dus. En wat ik wil doen is die vier onderdelen gewoon kort uitleggen. Dus eerst maar eens. Wij kijken in een wazige spiegel. Het is belangrijk dat je weet dat Paulus deze brief heeft geschreven, deze brief aan Korinthe. En dat is natuurlijk heel lang geleden dat hij die brief geschreven heeft. En in die tijd had je hele andere spiegels dan nu. Dat is wel even belangrijk. Want wij, als wij in de spiegel kijken, dan zien we een redelijk getrouw beeld van onszelf, zeg maar. Je hebt ook lachspiegels, dan wordt het allemaal wat vervormd, zeg maar. Maar als je nu in de spiegel kijkt, dan zie je een redelijk getrouw beeld van jezelf. En dat heeft weinig vervormingen. Soms dan zie je nog in een oudere spiegel nog een bobbeltje zitten en dan krijg je een bepaalde vervorming, zeg maar. En sommige spiegels, daar word je een beetje breder van. En dan sta je voor die spiegel en denk je, zo, ik ben breed vandaag. Andere spiegels word je juist een beetje smaller van, zeg maar. Ja, maar de spiegels van vandaag krijg je een redelijk getrouw beeld van hoe het is. En maar vroeger had je andere spiegels. Dat was zeg maar gewoon een koperen plaat die ze goed opgepoetst hadden. Of een stuk ijzer wat ze heel erg gepolijst hadden. En als je daar dan inkeek, dan zag je toch altijd een wazig beeld van jezelf. Dus dat is wel belangrijk. Dus daar over zo'n spiegel heeft Paulus het over een oude spiegel van ijzer of van koper. En als je daarin keek, dan kreeg je altijd een wazig beeld van jezelf. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Hè. Hij zegt van, jongens, laten we nou even heel eerlijk zijn over onszelf. Wij hebben eigenlijk allemaal best wel een wazig beeld van deze wereld. Nou, we weten misschien heel veel. U weet misschien op een heel klein deelgebied heel veel. U bent goed in geschiedenis, of u bent goed in computers, of u bent goed in bouw, of in beton, of in, nou, noem eens wat. Waar ben jij goed in? Wij weten soms op een heel klein deelgebied, weten we heel veel, zeg maar. Maar heel veel is voor ons ook onbekend. Heel veel is voor ons wazig. Wij kunnen heel veel niet begrijpen. En we weten heel veel niet. Dat is goed om dat ook gewoon tegen elkaar te zeggen. Ons kennen is echt beperkt. Ons kennen is heel erg beperkt. En in die zin, dat is ook wat Paulus steeds benadrukt, zijn wij echt totaal anders dan God. God weet echt alles. God is een allesweter. God weet alles. God kent alles. God begrijpt alles. Maar wij zijn eenvoudige en simpele mensen. En wij hebben maar een klein hoofd. En in dat hoofd past maar weinig. Past niet zoveel in. Zo simpel is het. En ik denk dat, daar kun je natuurlijk kritiek op hebben. Dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, God, waarom, ik heb heel veel vragen. Waarom geeft u geen antwoord op die vragen? En zo wordt ook heel vaak gepraat over het geloof. Hè? Waarom? Ja, ik zit stampvol met waarom vragen. En waarom, God, geeft u geen antwoord op al die vragen? Waarom gebeurt dat dan in deze wereld? Waarom gebeurt dat in mijn gezin? Waarom gebeurt dat bij mijn buurvrouw? En ik denk dat je het ook van een hele andere kant kunt benaderen. God beschermt jou tegen te veel kennis. Het is een belangrijke waarheid. Hè? God beschermt ons tegen te veel kennis. Want kennis, is echt waar wat in de Bijbel staat, in Spreuk staat, kennis vermeerdert smart. Hoe meer je weet, hoe meer je mee moet dragen, hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt. En God beschermt ons tegen te veel kennis. En God zegt gewoon tegen ons, jullie zijn beperkte mensen, jullie beeld is wazig. En je hoeft niet alles te weten. Ik weet het wel. Jij hoeft niet alles te weten. Ik weet het. En ik ben ook blij dat ik niet alles hoef te weten, want ik heb geen verstand van kachels en ik ben ook niet van plannen te krijgen. En ik heb geen verstand van auto's en dat wordt ook nooit mijn hobby. En ik heb geen verstand van muziek, weinig verstand van muziek. En daar wil ik me dan nog wel een beetje in verdiepen. Maar het zal ook nooit echt mijn specialiteit worden. He, dus we weten heel weinig. Ons beeld is wazig en ik denk dat we daar niet direct negatief over hoeven te doen. Dus dat is het eerste wat Paulus zegt. Ons beeld is wazig. Wij weten heel veel niet. En het tweede wat ik uit dat beeld van in die spiegel halen, of in die spiegel kijken, wil ik nog iets anders. Daar wil ik nog iets anders uithalen. Ja, dus we kijken in de spiegel en nogmaals, wij staan nu nog niet oog in oog met God. Nu sta jij niet oog in oog met God. Er is niemand op deze aarde die ooit God heeft gezien. Niemand. Ja, dus als je in de spiegel kijkt, dan sta je alleen maar oog in oog met jezelf. Je ziet als je in de spiegel kijkt jezelf. En je kijkt in de spiegel en iedereen kijkt wel eens in de spiegel. En nogmaals, voor die spiegel, voor spiegels gebeurt van alles, mensen. Echt. Ik weet niet hoe u zich voelt als u in de spiegel kijkt. Hoe voelt u zich als u in de spiegel kijkt? Hoe voel je dan? Wat denk je dan? Wat denkt u als u in de spiegel kijkt? Denkt u van, ah. Oh. Misschien verschilt tussen 's morgens en 's middags en 's avonds. Ja. Maar wat denk je als je in de spiegel kijkt? Nee, dan moet je niet vergeten dat daar heel veel gebeurt. Ja, sommige mensen die durven zichzelf eigenlijk niet in de ogen te kijken. Want die hebben zo'n hekel aan zichzelf, aan hun eigen lichaam, aan hun eigen verschijningsvorm. Daar moeten we wel scherp in zijn. Daar moeten we alert in zijn. Kijk, een spiegel laat altijd een eerlijk beeld van jezelf zien. En soms dan, het is toch goed hè, soms als je in de spiegel kijkt, dan kijk je, ja, ik kan mezelf, ja, we kunnen onszelf niet echt in de ogen kijken. Maar als je in de spiegel kijkt, dan kun je jezelf in de ogen kijken. Hè? Kijk jezelf, en ik denk dat God dat ook tegen ons zegt, van kijk jezelf nou eens een keer recht in de ogen. En ik kan, ik zeg het maar gewoon eerlijk, maar ik kan dan soms wel schrikken van mezelf. Niet dat ik nou zo'n enorme crimineel ben, maar ik kan soms wel schrikken van mezelf. Ben ik dat? Ben ik zo geworden, denk ik dan? Kijk, veel mensen die lopen weg voor zichzelf. Die lopen weg voor wie ze werkelijk zijn. En de Bijbel die zegt dit tegen jou. Je moet eerlijk worden over jezelf. En juist ook om te leren wie God is, moet je kijken, dat is een belangrijke waarheid. Om te leren wie God is, moet je kijken in de spiegel. Moet je kijken naar jezelf. Snap je dat? Dus om te leren wie God is, moet je kijken naar jezelf. Kijk in de spiegel. Want wij zijn, zo zegt de Bijbel dat, over beelden gesproken, hè? Wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Dus met andere woorden, ik ben God niet. En sommige mensen gedragen zich als God, maar wij zijn God niet. Maar we lijken wel op God. En als we kijken naar onszelf, kunnen we veel leren over God. Dus we zien God niet, maar we zien wel onszelf. En we zien wel andere mensen. En nogmaals, als je eerlijk naar jezelf kijkt, kun je heel veel leren over het leven. Denk maar eens na over je verlangens. Denk maar eens na over je grenzen. Denk maar eens na over je vraag. Waarvoor leef je eigenlijk? Wat is de zin van jouw leven? Hoe kun jij iets maken van jouw leven? Wat is echt belangrijk in dit leven? Mag ik dat aan je vragen? En zulke vragen stel je als je eerlijk nadenkt over jezelf. Als je het lekker eens goed in de spiegel kijkt. En ik wil je uitdagen om eens in de spiegel te kijken. Ja, dus voor mij zit er een diepere lading in. Hè? Paulus zegt dus aan de ene kant, we hebben een wazig beeld. Maar hij zegt ook aan de andere kant, juist als je in de spiegel kijkt, kun je wel veel leren. Dat is onze situatie. We kijken in de spiegel en we zien onszelf, we zien God niet. We zien onszelf en God niet. En dan zegt, en dan heeft... Dus, Paulus zegt er steeds nu, dit is de situatie nu, en er komt ook een straks. Nu, en er komt ook een straks. En heel veel mensen, dat hoef ik u niet te vertellen, leven vooral voor nu. Als ik vandaag maar een leuke dag heb, als ik vandaag maar vermaakt word door de living statues. En wat straks komt, dat maakt me niet zoveel uit. En God, en ik vind het is goed dat u en ik met elkaar nadenken over straks. En daar worden we mee geconfronteerd als we weer even kijken naar zo'n foto van meneer Stibbe. Meneer Stibbe is niet meer. Niet meer onder ons. Zeer bewogen leven, hij is gestorven. En iedere keer als ik geconfronteerd word met de dood, met het gemis, dan ga ik daarover nadenken. Ga ik nadenken over straks. Wat is er straks? Wat zit er aan de andere kant van de spiegel? Wie alleen maar bezig is met nu, zegt de Bijbel, is de beklagenswaardigste van alle mensen. Want dit leven is maar een begin. Jouw leven is maar een begin. En denk dus na over straks. Want na de dood, ik kan daar heel lang over praten natuurlijk, maar na de dood gaat het leven wel verder. En het is goed om daarover na te denken, over jouw toekomst. Waar wil jij straks zijn? Heel simpel, er zijn maar twee bestemmingen. Ik ga niet een dreigende boodschap vertellen, ik ga een eerlijke boodschap vertellen. Er zijn maar twee bestemmingen na de dood. En de ene bestemming is een bestemming totaal met God. En een andere bestemming is de bestemming zonder God. Zo simpel is het. En als jij nu leeft zonder God, kom je straks op de plek zonder God. En als je nu leeft met God, kom je straks op de plek met God. Zo simpel is het. Zo logisch is het ook. Het is niet onrechtvaardig van God dat hij zegt van als je niet gelooft, kom je straks niet in de hemel. Dat is helemaal niet onrechtvaardig van God. Het is belachelijk om te zeggen, ik geloof niet, maar ik wil wel in de hemel komen. Dat is een rare redenering. Ik heb niks met God, maar ik wil wel bij hem zijn straks. Dat klopt niet. Vindt u wel? Dat is een rare redenering. Maar er is een straks. En hier in de kerk willen we eerlijk zijn over straks. Over de andere kant van de spiegel. Ik wil u de blijde boodschap verkondigen, het evangelie verkondigen, maar ik wil ook heel eerlijk tegen u zijn. De Bijbel zegt, denk na over straks. Mensen, het zal een fantastisch moment zijn voor heel veel mensen. Want wat is er straks? Straks, zegt de tekst, sta je oog in oog met God. En we zongen dat lied, hè? De ouderen die zongen heel hard mee, vonden het prachtig. De oude berijming. Ja, ik zit nu iemand aan te kijken, die vindt zichzelf niet oud. Maar ik hem wel. Met de ouderen onder onze jongen, dat prachtig mee, hè? Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik heb het vaker verteld, maar dat staat in mijn hart gegrift, dus ik deel het nogmaals met u. Maar ik had een oud omaatje, oma Hutten. En dat was een echte oma, hè. Dat was een heel klein omaatje, in zo'n zwart jurkje. En die gaf je dan altijd, als je bij haar visite was, gaf ze je een zak nibbits, chips mee en fruitella erop. Echt omaatje, zoals een omaatje hoort te zijn. En het omaatje in haar zwarte jurkje stierf. Ja, oma's, dat weet u het. De nibbitchips aanschaffen dus, hè? En het omaatje, mijn omaatje, omaatje Hutten, die lag op een gegeven moment op haar sterfbed. En ze wilde al, haar man was al, mijn opa was al heel lang geleden overleden. Ze lag op haar sterfbed en ze wilde zo graag naar huis. Maar ja, het was nog niet, blijkbaar nog niet haar tijd, dus ze heeft best heel lang op haar bed gelegen. En ze lag eigenlijk op haar rug en had ze zo de handen op haar borst. En dan keek ze gewoon met ons, keek ze naar ons en praatte ze wat met ons. En zij, op het laatst zei ze helemaal niks meer, maar wel af en toe één zinnetje. Dan stak ze de vinger in de lucht, blij voor uitzicht dat mij streelt. En natuurlijk vergeet ik dat nooit meer. Ik kwam daar heel vaak en ging ik even bij haar sterfbed zitten. En dan lag ze weer zo, deze vingertje omhoog, blij voor uitzicht dat mij streelt. Geweldig, hè? Dat is waardoor zij het vol kon houden. Zij, het blij voor uitzicht dat haar streelde was dat ze oog in oog zou staan met God. Dat ze God zou ontmoeten, dat ze hem blij zou zien. Het gaat niet allereerst om geen tranen en geen pijn en geen ellende meer. Het gaat allereerst om God ontmoeten. Dat is onwaarschijnlijk gaaf. Schijnt zo te zijn. Dat schijnt het mooiste te zijn. Ik kan er niet meer over zeggen, want ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar het schijnt het mooiste te zijn wat er is. En ik geloof, als je bij God bent en je ziet hem, dat dan heel veel vragen wegvallen, dat geloof ik. En dan had je hier op aarde, had je allemaal vragen en dan zie je God en denk je, oh ja, waarom heb ik me daar zo druk om gemaakt? Denkt u niet? Het is een beetje hetzelfde als ik achter mijn bureau zit, zeg maar. En dan zit ik wat te theoretiseren, wat na te denken over de bergen. En dan denk ik, hoe zijn die bergen er eigenlijk gekomen? En apart, die steenlagen, die lopen heel apart. Hoe zijn die bergen eigenlijk gekomen? En dan loop ik in de bergen en dan heb ik die vragen niet, hoor. Dan denk ik, wow, gaaf. En we hebben heel veel vragen, hebben we nu bij God. En allemaal moeilijke vragen, maar straks zijn we bij hem. Dan denk ik, wow. Maar straks, mensen, er is een nu aan deze kant van de spiegel en er is een straks aan de andere kant van de spiegel. En denk daarover dat straks. Waar ben jij straks? En deze kerk, deze gemeente zou niet eerlijk zijn als we daar niet eerlijk over zouden praten. Waar wil jij zijn straks? Goeie vraag, toch? Waar wil jij zijn? Nee, dat vraag ik altijd als mensen. Dat vraag ik ook. Dat heb ik ook aan broeder Stibbe gevraagd. Is het goed? Gaat u vol vertrouwen? Bent u bang? Dat is een goede vraag om daarmee bezig te zijn. Straks, er is een straks. En nu staat er dan, nu is mijn kennis beperkt. Ja, zeggen mensen, ja, hallo. Dat kun je toch niet geloven? Als je God maar een klein beetje kan kennen, hoe kun je dan geloven? Nou, logisch dat ik niet geloof. Ik kan niet geloven, want mijn kennis is beperkt. Kijk, ik geloof dat we het zo moeten zeggen. Jij weet, als je de Bijbel leest en als je Jezus leert kennen, dan weet jij meer dan genoeg over God. Ik weet heel veel niet over God. God staat ergens in de Bijbel, God is een ondoorgrondelijk licht. Zijn gedachten zijn vele malen groter dan mijn gedachten. Hij is intens groot, God. Maar ik geloof dat ik meer dan genoeg te weten kan komen over God door mij te verdiepen in Jezus. Nogmaals, en het is heel simpel, als je God wil leren kennen, zorg ervoor dat jij Jezus kent. Misschien ben je hier te gast, gewoon even blijven aanwaaien, zeg maar, naar Living Statues. Geweldig, welkom. Misschien ken je God niet goed. De beste tip die we hier kunnen geven is deze tip. Jezus alleen. Door hem alleen kun je God leren kennen. En door niemand anders. En ik geloof dat God er bewust voor kiest om zich niet te laten zien. Dat is logisch. Als het beter was dat God, wat wij God wel zouden zien, dan zou hij hier wel komen. Dat is logisch, toch? Als dat beter was, dan zou hij zich wel laten zien. God die doet dat niet voor niks, dat wij hem niet zien. Dat doet hij niet voor niks. Want wat gebeurt er als wij God gaan zien? Nou ja, kijk maar naar wat er gebeurt als Jezus komt. Dat is God. Jezus is God op aarde. En geloven de mensen in hem? Echt niet. Zeggen ze, weer iemand die denkt dat hij God is. Dat denken de mensen. Weer iemand die denkt dat hij God is.
Nee, wij willen graag zien. Wij willen graag begrijpen. Wij willen grip krijgen op God. God zegt, ho, wacht even. Je mag heel veel, maar je krijgt nooit en nooit grip op mij. En daarom laat ik me niet zien, want het gaat om geloof. Door mijn zondige aard laat God zich nu niet zien. Want dan willen wij hem beheersen, zeg maar. En ik word eerst verlost van mijn zondige lichaam en dan zie ik hem. Dat is hoe het werkt. Je wordt eerst verlost van mijn zondige ik en dan pas zie ik hem. Kijk, ons kennen is beperkt. En wat is het belangrijk dat jij erkent dat jij een begrensd wezen bent? Wij hebben allemaal grenzen. Mijn agenda heeft grenzen, mijn tijd heeft grenzen. Mijn leven heeft een grens. Mijn mogelijkheden hebben grenzen. Ik heb zo onvoorstelbaar veel grenzen, u niet? We hebben allemaal heel veel grenzen. En waarom zijn wij begrensd? Onze grenzen zorgen ervoor dat we op zoek gaan naar God. God, en het staat in Handelingen 17, prachtig hoofdstuk, is Paulus op de Areopagus aan het preken in Athene. En dan zegt hij van, God heeft de tijden begrensd. God heeft aan de landen een grens gegeven, opdat jullie hem zouden zoeken. En hij is niet ver van jullie. Hij is heel dichtbij. Dat wil ik ook tegen je zeggen, hè? Misschien ken je God niet goed. Weet niet. Maar God is ontzettend dichtbij. Hij is echt heel dichtbij. Hij is echt niet moeilijk te vinden. Hij is echt dichtbij. Straks zullen wij God volledig kennen. En staat er achteraan één zo'n zinnetje, zoals wij zelf gekend zijn. En ik geloof dat dat ene zinnetje, zoals wij zelf gekend zijn, de kern is van dit vers uit de Bijbel. Weet je, het gaat in het geloof, ik zeg het heel vaak, dat noem ik dan maar de wonderlijke ommekeer. Het gaat er in het geloof niet om dat jij alles weet. Het gaat niet om jouw kennen. Hier op aarde gaat het niet om jouw kennen, maar hier op aarde gaat het hierom dat jij weet dat God jou kent. Dat is ommekeer. Het gaat ook niet zozeer om jouw liefde voor God. Het gaat om de liefde van God voor jou. Het gaat er ook niet om dat jij kiest voor God. God kiest voor jou. Dat is een ommekeer, mensen. God kent jou. Wij zullen hem kennen zoals hij ons totaal kent. Weet je dat God al mijn... Ik zit ik echt wat van te duiden. God kent al mijn gevoelens. Je kent ze zelf niet eens allemaal. Soms dan denk ik, wat stormt het weer? Denk ik, wat is aan de hand? Maar God kent al mijn gevoelens. Gevoelens ook waar ik soms zelf niet bij kan. Gevoelens die ik van mezelf niet kende. Waar ik zelfs verlegen mee was. God kent al mijn gevoelens. God kent al mijn gedachten door en door. Geen enkele gedachte is hem vreemd. En hij weet al lang wat ik ga zeggen. Ook al durf ik het nog niet eens te zeggen. God kent al mijn verlangens. Hij weet precies waar ik naar verlang. Ik heb mijn verlangen naar liefde. Ik heb mijn verlangen naar heelheid. Ik heb mijn verlangen naar innerlijke rust. Want dat is het soms een chaos in mij en om mij heen. Hij weet het allemaal. En God kent al jouw zorg. Al jouw zorgen, hij kent ze allemaal. Door en door. Ik word er soms door gekweld. Hoe los ik het op? Hoe moet ik ermee omgaan? En hoe moet ik verder? Maar hij kent jou, zoals jij gekend bent. God kent jou door en door. Dat is de absolute kern van dit vers. En hij kent jou niet op een veroordelende manier. Zo van, pas op hoor, God ziet alles, God weet alles. Dat God jou kent is geen bedreiging, mens. Echt geen bedreiging. Dat is een bevrijding. Want dit staat in het hoofdstuk over liefde. Over de liefde van God. En misschien is dat wel de definitie van echte liefde. De ander totaal kennen. God is liefde. Dat betekent God kent jou door en door. We zitten nog aan de ene kant van de spiegel. En dan kijken we in die spiegel en dan zien we vooral onszelf. En we zijn heel beperkt. We zijn echt beperkte wezens. Laten we onszelf toch eens een beetje meer relativeren. Kijk eens in de spiegel en lach eens om jezelf. Maar er komt een moment dat we aan de andere kant van de spiegel komen te staan. En dan is alles volmaakt. Dan staan we oog in oog met God. En dan zullen we alles begrijpen, zullen de vragen wegvallen. En ben jij klaar voor dat moment? Voor het moment van face to face. Amen. We gaan zingen over dat God ons totaal kent en helemaal doorgrond. En we zingen ook over hoe heerlijk God is. Daar gaan we bij staan. We zingen opwekking 518 en gezang 145. Dat we gaan staan.
Oh, Christus tegemoet.
Danken en bidden. Dat is prachtig dat we naar God toe mogen gaan in gebed. Ik noem een aantal punten. We gaan bidden voor Derde Wiersma. Derde is nog niet zo heel lang lid van onze gemeente. Hij was overgekomen uit Deventer. Hij heeft vaak last van depressies en hij is in de afgelopen week opgenomen in de psychiatrische kliniek. En we zullen voor hem bidden. Hij heeft gevraagd om voorbeden. We willen bidden ook voor broeder Van der Veen. Anderhalve week geleden heeft hij zijn laatste bestraling, de 39e, heeft hij zijn laatste bestraling gehad. En hij is God heel erg dankbaar dat hij kracht heeft ontvangen om deze behandelingen allemaal rustig te doorstaan. Er zullen nog weer controleonderzoeken volgen straks, maar we willen heel graag hem ook opdragen aan onze Heer in de hemel. We willen bidden voor, verdanken ook samen met zuster Luursema dat ze weer thuis mag komen. Dat heeft een poosje heeft ze ergens anders vertoefd omdat ze wat op krachten moest komen, maar we danken dat ze weer thuis is. Het gaat redelijk goed met haar, begreep ik. Hè? We gaan uiteraard ook danken voor broeder Stibbe en bidden voor zijn zoon en zijn geliefden. We willen Marianne, jij bent dinsdag jarig, hè?
Ja.
Dat meen je niet. Hoe jong word je?
68.
68, dat is een mooie leeftijd. Daar gaan we voor danken ook, goed? Het lijkt me goed. Ik zie ook Doreen in de kerk zitten. Hoe is het met Sarah? Ja, ik heb het. Ik weet niet of is de gemeente daarvan op de hoogte gebracht of. Nee, nou, de laatste berichten. We hebben de laatste tijd veel gebeden voor Sarah. Sarah is een hele jonge zustertje uit onze gemeente. En ze had een gezwel bij haar nier. En dat gezwel is weggehaald. En daarna komt natuurlijk een hele spannende periode. Is het wel goed? En het is helemaal goed, want het is geen kwaadaardig gezwel. Het is een prachtig bericht. We hebben daarvoor gebeden. En daar gaan we God zeker ook voor danken. Ja, prachtig. En ik zag nog iemand zitten. Michiel is weer terug uit Oerenskan. Gaat het goed? Ja? Mooi. Fijn dat je er weer bent. Laten we samen gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we met elkaar bij u mogen komen. Wat is het goed om voor elkaar te bidden en met elkaar te bidden. Vader, we ons kennen is maar heel erg beperkt, maar we weten wel hoe machtig u bent. En hoe liefdevol u bent. En als we in de Bijbel lezen wat een geweldige dingen u hebt gedaan, dan weten we ook dat niets onmogelijk is voor u. Vader, u bent zo betrouwbaar. U doet altijd precies wat u zegt. U bent gewoon een trouwe God. Vader, en omdat we dat weten, mogen we bij u komen. Vader, en misschien weten sommige mensen dat niet hier in de kerk, omdat ze u nog niet zo goed kennen. Vader, wilt u aan hen geven dat zij ook u zo mogen leren kennen als de goede en prachtige God. Vader, omdat u zo trouw bent en zo liefdevol en zo machtig, willen we ook alles in ons gebed steeds bij u brengen. Vader, we willen bidden voor onze broer, Derde Wiersma. Het gaat niet zo goed met hem en hij heeft weer veel last van depressies en hij voelt zich niet lekker. Daar moest hij weer opgenomen worden. Vader, wilt u voor hem zorgen? Wilt u de psychiatrische zorg die hij krijgt ook zegenen? Vader, we willen bidden ook voor broeder Van Veen. Broeder Van der Veen die prostaatkanker heeft en die daarvoor behandeld moest worden in de afgelopen tijd. En dat was best heel zwaar, want hij moest heel veel bestralingen ondergaan. En vader, u hebt hem kracht gegeven om deze behandeling ook te kunnen ondergaan. Vader, straks dan volgden weer nieuwe onderzoeken. En we hebben zo verlangen dat hij ook beter mag worden. Dat de behandeling ook echt mag helpen. Dank u wel, vader, voor alle zorg en liefde. Dat u hem helpt om te dragen, dat u bij hem bent. Dat u hem rust geeft, dat hij heel goed weet dat zijn leven veilig is in uw vaderhand. Dank u wel, vader, dat we ook mogen bidden om genezing. Vader, wil u danken samen met zuster Luursema dat ze weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ze moest een periode even verzorgd worden en op krachten komen, maar nu mag ze weer thuis zijn. Hartelijk dank daarvoor. Vader, willen ook danken samen met Herman en Doreen Velvis dat het zo goed gaat met Sarah. Vader, we waren heel bezorgd om haar gezondheid. We waren heel bezorgd ook toen we hoorden dat ze een gezwel had. En nu mochten we horen, vader, dat het allemaal goedaardig is en dat er verder geen behandeling nodig is. Wat een wonder. U hebt ingegrepen, vader. U geneest en we danken u daarvoor. Vader, we danken u dat Michiel weer terug is van zijn missie. Dat hij met de militairen ver weg was. En dank u wel dat u hem daar ook bewaard hebt. En fijn dat hij weer in ons midden mag zijn. Vader, we danken u dat Marianne dinsdag haar verjaardag mag vieren. Dat ze dan 68 jaar mag worden. En wil u vragen, wilt u haar ook een hele fijne verjaardag geven. Dank u wel, vader, dat zij onze zus is en dat we zo van haar mogen genieten ook. Vader, we willen ook bidden. Of we willen allereerst ook danken samen met elkaar voor alles wat u ons in broeder Stibbe hebt gegeven. Vader, wat heeft deze zoon van u, broeder Isaac Stibbe, veel meegemaakt in zijn leven. Dat is haast niet te beschrijven. Vader, wat hield hij door zijn aanwezigheid de herinnering ook levend aan die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Vader, wat hebt u hem op een wonderlijke manier vaak gered en bewaard? Wat hebt u hem veel kracht gegeven om toch zijn leven weer op te pakken, ondanks alles wat hij met zich mee moest dragen? Vader, wat een levensverhaal. En dank u wel, vader, dat u hem nu rust geeft. Dat u hem ook verlost van al zijn waarom-vragen die hij had. Dank u wel dat zijn geloof is overgegaan in aanschouwen. Vader, we willen bidden ook voor alle die veel van hem houden, die hem zullen missen. Ook mensen uit onze gemeente die hem zullen missen. We willen bidden ook vooral ook voor zijn zoon, die zijn vader moet missen en die door zijn handicap niet helemaal goed kan begrijpen wat er aan de hand is. Vader, we zijn ook onder de indruk van het feit dat hij een hele sobere begrafenis wil hebben, omdat al zijn geliefden ook geen begrafenis hebben gehad. Vader, dank u wel voor alles wat u in hem aan ons hebt gegeven. En wilt u bij iedereen zijn in deze week, ook als er afscheid genomen wordt, als er verdriet is, als er een lege plek is ontstaan. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen bidden, dat we ons verdriet en ons gemis bij u neer mogen leggen. Vader, en iedere keer als we geconfronteerd worden met de dood, dan staan we daarbij stil. Dat het leven zo eindig is. En ook dat we helemaal door u niet bang hoeven te zijn voor de dood. Dat we veel en veel verder mogen kijken. Want we leven nu. Maar er is een straks. En we kijken nu in de spiegel. Maar we weten hoe het leven achter de spiegel eruit gaat zien. Prachtig en mooi. Vader, aanvaard onze dank. En verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er is nu tijd voor de collecte, zoals we dat noemen in de kerk. Hè. Dan mag u, God geeft ons heel veel. En als u kunt, dan mag u ook iets teruggeven voor een goed doel. En de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor Villa Klarendal. De Villa Klarendal is een gemeentegesticht en Klarendal is een gemeentegesticht. En voor het gemeentestichtingsproject vragen we steeds geld en er wordt van harte bij u aanbevolen. Er zijn een aantal mensen uit onze gemeente daarheen uitgezonden die daar werk doen. En we zingen straks met elkaar als slotlied van deze dienst. Prachtige God.
Lieve gemeente, laten we gaan staan. We gaan nu met elkaar zingen. Dan zingen we als laatste lied van deze dienst het lied Prachtige God. Opwekking 626. Straks, als u nog vragen hebt over de dienst of u hebt behoefte aan om even door te praten. Ik ben straks wel beneden in de hal te vinden. Dan kunt u rustig even aan mijn jasje trekken. Er is ook een sing-out, dus u kunt ook nog even lekker blijven zingen straks in de kerk. Misschien bent u geïnteresseerd geraakt in het levensverhaal van broeder Stibbe. Broeder Wietse Tosma, die heeft een prachtig artikel een keer geschreven over hem in het Nederlands Dagblad, over zijn leven en over zijn leven in de kampen. En als u denkt van ik zou dat toch nog wel eens willen lezen, dan kunt u rustig even met hem bellen of eventjes een mail te sturen. Dan wil hij dat wel even doorsturen. Het is echt een heel bijzonder verhaal van broeder Stibbe. Laten we gaan zingen.
mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. Dat betekent dat God tegen u zegt dat hij met je mee wil gaan. Hij wil zo graag met jou meegaan, met zijn liefde en met zijn genade en met zijn Heilige Geest. En laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.
Thank you. Thank you.